Goed, ja, een tijd geleden dat we hier gezeten hebben. En ver voordat corona uitbrak, toen waren we begonnen met Hebreeën. En volgens mij waren we tot Hebreeën 7 gekomen. En ik ben er niet van uitgegaan dat iedereen op internet even alle oude studies heeft doorworsteld. Twee. Dus het idee is om vanavond de eerste 7 hoofdstukken nog een keer te pakken. En dan de hoofdpunten daarvan langs te lopen. En dan gaan we volgende keer verder met hoofdstuk 8. Als jullie dat een goed idee vinden. Nou, de Hebreeënbrief. Ja, ik zal er niet zo gemeen zijn om eraan overhoren of iemand nog weet waar het over gaat. Maar dat.
Over de Heer Jezus.
Als er vrijwilligers zijn, dan kan dat natuurlijk altijd.
Nou, over de Heer Jezus.
Kijk, dat is de kern. Over de Heer Jezus.
De Joden die terug wilden krabbelen.
Ja, de Hebreeënbrief is een hele aparte brief, om allerlei redenen. Een van de redenen bijvoorbeeld is dat er geen auteur staat. Ja. Dus wie heeft dat nou geschreven?
Mogelijk geschreven,
we weten het niet. Er zijn 2 of 3 gegadigden die vaak genoemd worden. Paulus natuurlijk, vanwege zijn farizeeïsche achtergrond. Als schriftgeleerde. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen dat het door Apollos geschreven is, omdat het in hoog Grieks geschreven is. En de kans niet zo heel groot is dat Paulus dat Grieks in Tarsis, waar hij opgegroeid is, geleerd heeft. Er is ook wel voorgesteld Barnabas. Maar zo zijn er verschillende die aan bod gekomen zijn. Maar het feit dat die auteur niet genoemd wordt, is natuurlijk ook tekenend. Dat wil eigenlijk ook zeggen dat het er niet zozeer om gaat van wie het geschreven heeft, anders dan de Heilige Geest. En zo begint ook het begin van de Hebreeënbrief, dat God vroeger vele malen gesproken heeft. En zo heeft hij nu 1 keer gesproken in de Heer Jezus. En dat is de kern eigenlijk van de Hebreeënbrief, dat het niet om ons gaat, maar het gaat om Jezus Christus. Nou, wie waren die Hebreeën? Die Hebreeën, dat is een ander woord voor Joden. Vaak ook Joden die verstrooid waren of weer terug waren. In ieder geval, het lijkt als je een aantal puzzelstukjes bij elkaar zet, dat het gaat om een groep Joodse christenen, dus de christenen die uit het Jodendom tot geloof gekomen waren, maar die twijfelden of ze niet terug moesten naar het Jodendom. Nou, dat was de groep die, je gaat daar zitten, dat is prima. Dat is de groep die eigenlijk het onderwerp hier is. En wat was het probleem van die Joodse christenen? Die hebben heel veel gemist wat ze in het Jodendom hadden en wat ze kennelijk in het christendom niet hadden. En dat is ook best moeilijk als je christen bent, dat je moet geloven in een onzichtbare God, in een priester in de hemel die je niet ziet, in een offer wat in het verleden gebracht is, waarbij je kunt afvragen van hoe echt is dat allemaal? Terwijl in de tijd dat dit geschreven is, dat zal tussen 60 en 66 na Christus geweest zijn. Dus vlak voor de verwoesting van de tempel. De tempel was er nog. Er wordt nog verwezen naar de tempeldienst, waar elke dag offers gebracht worden. Dan is het best moeilijk, als je daarin opgegroeid bent, om nu te geloven in een priester en een offer wat je eigenlijk niet ziet. En dat is deze brief die erover gaat, is om aan te geven van wat de waarde is van het christelijk geloof in vergelijking met het Jodendom. Nou, in die zin is het een Bijbelboek wat natuurlijk heel belangrijk is als je uit het Jodendom komt, om te begrijpen van wat is nou de kern van het christelijk geloof. Maar ook als christen is het heel belangrijk, omdat daardoor ook heel veel dingen worden uitgelegd die je in andere brieven veel minder vindt. Wel tussendoor, maar niet zo systematisch als deze brief. En daarbij komt ook nog dat de Hebreeënbrief eigenlijk een heel uitgebreid commentaar is op bijvoorbeeld het boek Leviticus. Op heel veel zaken die in het boek Leviticus genoemd worden. De offerdienst, de grote verzoendag, de rituelen van de tempel, de priesterwijding. Al die aspecten die komen in de Hebreeënbrief aan bod en er wordt toegelicht wat daar de diepere betekenis van is. En in hoofdstuk 8, dat gaan we vanavond al net nog niet doen, maar volgende keer, daar wordt gesproken over de schaduw en de werkelijkheid, het beeld en de werkelijkheid. En dan wordt er gezegd dat alles wat je in het Oude Testament ziet, dat dat een ja, noem het even, een schaduw is. Maar een schaduw is niet echt. Een schaduw is iets wat je ziet op de grond. Maar het echte is dat wat die schaduw geeft. En dat is eigenlijk wat die tempeldienst is. Dat is een schaduw van de echte tempeldienst. De schaduw is dat wat er in Jeruzalem plaatsvindt. En het echte is dat wat in de hemel plaatsvindt. Wat de Heer Jezus daar doet. En dat ligt deze brief toe om dat duidelijk te maken. En als je dat eenmaal ziet, dan is de consequentie ook dat je niet meer verlangt om nog meer van die schaduw te weten. Maar dat je gaat verlangen om nog meer te weten van de werkelijkheid. En dat is waar de Hebreeënbrief eigenlijk over gaat. Nou, er zijn een aantal kernwoorden in deze brief. Eén kernwoord is meer of beter, vooral in het eerste gedeelte. Daar wordt de Heer Jezus vergeleken met heel veel andere zaken, bijvoorbeeld met de engelen, bijvoorbeeld met de hoge priester Aaron, bijvoorbeeld met Mozes en Jozua. En dan wordt er gezegd van de Heer Jezus is meer, is beter dan dat wat Jozua was, wat Mozes was, wat de hoge priester was, wat de engelen zijn. Het offer van de Heer Jezus is beter dan het offer van de priesters. Dat vinden we in hoofdstuk 7, hoofdstuk 9. En de tempeldienst van die bij het hemelse heiligdom hoort, is beter, is meer dan de tempeldienst die hoort bij Israël in Jeruzalem. Dat is een van de kernwoorden die heel veel voorkomt. Een tweede kernwoord is het hemelse. Dat vinden we met name in het tweede gedeelte van de brief. Maar dat de aardse werkelijkheid vergeleken wordt met een hemelse werkelijkheid. En dat maakt het christelijk geloof best wel lastig, als je, zeker als je uit het Jodendom komt. Is bij het Jodendom heb je heel veel wat je ziet met je ogen. Je hebt die rituelen, je hebt die tempel, je hebt die priesters, al die feesten en al die protocollen. Die koren die zingen en die offers die gebracht worden. Dat is heel visueel. Terwijl het christelijk geloof eigenlijk helemaal niet visueel is. Dat is uit het zien met je hart waar het om gaat, maar niet het zien met je ogen. En dat legt de schrijver ook uit, laten we het gemak van Paulus noemen, dat je eigenlijk dat aardse wat je ziet moet afzetten tegen het hemelse dat je niet ziet. Later in Hebreeën 11, dat hoofdstuk kennen jullie wel, hoofdstuk leven door geloof, de geloofsgetuigen. Dat eerste vers, daar staat het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Nou, heel veel dingen die je niet ziet, die hebben te maken met de Heer Jezus en zijn priesterdienst. En hoe weet je dat dat plaatsvindt? Door het geloof. Doordat wij een geloofsrelatie hebben met de Heer Jezus. En daardoor worden die dingen die je normaal met je ogen niet ziet, die worden zichtbaar voor het oog van het geloof. En dat is eigenlijk wat de Hebreeënbrief doet. Die maakt zichtbaar dat wat je eigenlijk kunt leren vanuit de openbaring, vanuit de Bijbel. Maar niet door om je heen te kijken. Natuurlijk, er is een openbaring in de natuur. De scheppingsopenbaring of de cultuuropenbaring, al mijn woorden aangegeven. Dat heeft ermee te maken dat God iets van zijn goddelijkheid in de schepping heeft gelegd. Romeinen 1 zegt dat als je naar de schepping kijkt, dan kan je zijn eeuwige kracht en goddelijkheid daaruit doorzien. Job bijvoorbeeld. Job is die kende God, had geen Bijbel. En wat hij van God kende, dat had te maken met de schepping. Dat kon hij zien. De wonderen van dag en nacht en het dierenrijk en noem maar op. Dat is wat God in de schepping heeft gelegd. De kracht van God en het God zijn van God, die kan je in de schepping terugvinden. Maar er is ook een deel van de openbaring die je niet in de schepping kan terugvinden. Bijvoorbeeld de hele verlossingsleer. De openbaring van wie de Heer Jezus is. En daarvoor heb je de Bijbel nodig. De openbaring die God in de Bijbel geeft. Dat God door de Bijbel heen ons duidelijk maakt hoe de dingen zijn die je niet met je ogen kan zien. Je zou kunnen zeggen, in de natuur kun je met je ogen een deel van God zien. Iets van zijn goddelijkheid. Maar wil je God echt leren kennen, dan moet je niet alleen met je ogen van je lichaam, maar ook met de ogen van je hart kijken. Met het geloof. En dan ga je dingen zien die veel verder gaan dan dat wat je in de schepping kan zien. En eigenlijk is de Hebreeënbrief zo'n soort brief. Die dus inzicht geeft in dat wat je niet met je normale ogen kan zien. Sterker, je normale ogen die bedriegen je als je naar de tempel in Jeruzalem kijkt. En tegelijkertijd gaat het je helpen om dingen te begrijpen van een geestelijke werkelijkheid. En hoe verder je in deze brief komt, hoe meer we ook van toeschouwer van die werkelijkheid, speler in die werkelijkheid worden. Bijvoorbeeld in het begin wordt er een hoge priester geschetst, op een gegeven moment wordt er een tempel geschetst. En in hoofdstuk 10, dan worden we uitgenodigd om in die tempel in te gaan, om daar offers te brengen. Dus het is niet alleen maar een abstract iets, van iets wat je van afstand zou kunnen weten, maar het is een heel wezenlijk element van je leven als christen, dat je weet wie is de Heer Jezus, wat is het hemelse heiligdom, hoe komen wij voor de troon van God en wat doen wij daar, wat is onze priesterdienst. In die zin is ook de Hebreeënbrief een brief die voor heel veel christenen toch wel heel erg verborgen is. De Romeinenbrief kennen we wel, zeker die eerste hoofdstukken. Die gaan over rechtvaardiging door het geloof. Dat middenstukje van Israël is al wat moeilijker. Dat laatste stuk is veel praktischer, dat kennen we dan ook nog wel. Op zich is dat belangrijk. Dat is de kern, is het basis, is het fundament. Maar die klok even uitzetten. Ja, oké. Oké. Nou, dat is af en toe een klok er tussendoor. Ja, hij loopt ook een 10 minuten achter, dus als jullie nou denken dat het 8 uur is, dan is dat... Goed, dus deze 5 voor 12 is, dan is het al te laat eigenlijk. Ja.
Het is weer jou, dus geen 8 uur.
Ja. Goed. In die zin, de Romeinenbrief is het fundament, is dat wat je als christen vrij snel meekrijgt. Vergeving van zonde, rechtvaardiging. Ook al als je een willekeurig christen vraagt, leg mij nou eens uit, wat is rechtvaardiging door het geloof? En wat gebeurt er nou als je tot geloof komt? Dan is dat nog best wel verwonderlijk wat je soms voor antwoorden krijgt. En wie er verder komt dan Romeinen 3. Romeinen 3, dat gaat erover dat de Heer Jezus voor onze zonden is gestorven. En dat is toch wel iets wat je als christen als eerste zegt. De Heer Jezus is voor mijn zonden gestorven. Maar er komen vervolgens nog een aantal hoofdstukken in Romeinen die aangeven wat er nog meer gebeurd is toen je tot geloof kwam. Nou, dat is Romeinen. Maar dan komen we nu bij Hebreeën. En bij Hebreeën is het nog ingewikkelder. Want dat is een brief die voor velen toch wel ingewikkeld is. Het gaat over het Oude Testament. Het gaat over allemaal beelden waar we toch wat verder van afstaan. De priesterdienst en die offerdienst. En de taal is ook wat moeilijker. Moeilijker zinnen. Veel citaten uit het Oude Testament. En tegelijkertijd wordt hier een aspect benoemd van de christen, het christelijk leven. Wat je veel minder hoort vandaag de dag in de kerken. In de middeleeuwen had je vooral de Rooms-Katholieke kerk, waar natuurlijk het gebeurde. 1 priester die daar namens iedereen de priesterdienst verrichtte. Vervolgens is in de reformatie is er oog gekomen voor het priesterschap van alle gelovigen, zoals dat zo mooi heet. Iemand die uit de kerk komt, die kent dat begrip. Dus dat elke gelovige priester is en ook priesterdienst mag verrichten. Maar vervolgens is de vraag van wat houdt dat priesterschap dan in? Wat is het om priester te zijn? En dat is het onderwerp van de Hebreeënbrief. Wat is het om priester te zijn? Hoe ben je een priester? En wat houdt dat voor de praktijk van alle dag in? En in die zin, ik noemde het al, Hebreeën is een commentaar op Leviticus. En in Leviticus had je een priesterfamilie. Een huis van Aaron. Je had Aaron, de hoge priester. En het huis van Aaron. En dat waren de priesters. De hoge priester diende, had een bepaalde taak, en de priesters dienden in zijn kielzog. In de Hebreeënbrief heb je datzelfde. Je hebt daar de hoge priester en daar heb je een priesterfamilie. En dat zijn wij als gelovigen, dat wij samen met de Heer Jezus priester zijn. Is wel een verschil. De hoge priester, dat was de priester die op de grote verzoendag de verzoening tot stand bracht. De priesters hadden een taak in het verschillende dingen, in het gaande houden van de eredienst, het God prijzen, maar ook in het bemiddelen als mensen tot God wilden naderen. En eigenlijk zijn dat aspecten die je bij de christen terugvindt. Niet dat wij ons leven verzoenend afleggen voor anderen, dat heeft de Heer Jezus gedaan. Er is maar één offer, één hoge priester. Eenmaal is dat offer gebracht door hem. Maar als wij priester zijn, hebben wij een dubbele taak. Dat vinden we in 1 Petrus 2, vers 5 en vers 9. De ene is om God te loven en te prijzen. Wat een priester vroeger deed in de tempel met zijn offers van lof en dank en het gezang. Dat is onze taak ook, om God te prijzen. We zijn een heilig priesterdom. En het tweede is naar de mensen om ons heen, om namens God, als het ware, te spreken en zijn heil aan de mensen te vertellen. Dat wordt in 1 Petrus 2, vers 9, een koninklijk priesterschap genoemd. Dus een priester had vroeger twee taken. Een taak jegens God, om God te loven, en een taak om met een boodschap van God naar de mensen te gaan, om zijn woord te verkondigen. En die twee taken vind je eigenlijk terug in 1 Petrus 2... Maar die vind je eigenlijk ook terug hier in deze Hebreeënbrief. Aan de ene kant vind je die hoofdstukken die gaan over die tempel, over dat offer, over die priesterdienst, waarin wij opgeroepen worden om God te eren en te loven. En bijvoorbeeld in Hebreeën 11, als het gaat over het geloof, dat wij ja, met het zicht daarop in deze wereld wandelen en getuigen zijn en laten zien wie God is, dat is eigenlijk meer dat koninklijke priesterschap wat daarin naar voren komt. Dus dat is eigenlijk het thema van deze brief. Als er vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik het wel. Hè? Dan,
Je stelde net dat de schrijver is eigenlijk niet bekend.
Ja?
Maar helemaal achteraan de Hebreeënbrief staat uit Italië en dan staat er geschreven door Timotheus. Maar ik weet dan niet waar dat
weer vandaan komt. Er staat, weet dat onze brief Timotheus is losgelaten. Dus er wordt verwezen naar Timotheus. Ja. Dus de schrijver van de brief kende Timotheus. Maar hij is niet geschreven door Timotheus.
Ik wist, en dan staat er nog, uw groeten die van Italië zijn. En dan de genade zij met u allen aan. En dan daarachter staat nog een uit Italië geschreven aan de Hebreeën door Timotheus.
Maar dat staat niet in mijn Bijbel. Dat is dan een commentaar wat.
Ja.
Maar dat is een commentaar waarschijnlijk wat toegevoegd is. Dat staat niet in de Bijbel.
Ik heb hem dus
gelezen.
Welk vers? 25. Het is als ware een aanhangsel in de Bijbel. Ja, dat weet ik veel wat.
Ja, die van uw groeten die van Italië.
Ja,
ja.
En daarna heb ik dus nog een
regeltje
staan.
Ja, en dan amen. En dan als er nog meer staat, dan zou ik toch even garantie inroepen voor die Bijbel. Want, ja, maar dit is... Ja, maar dit staat... Ja. Nou, mocht het, ik heb het nooit gehoord, maar mocht het in de Statenvertaling staan, de Statenvertaling is op een hele bepaalde handschriftentraditie gebaseerd. En er staan wel een paar dingetjes in die niet in de belangrijke handschriften staan. Maar dat wordt in de Telos-vertaling, als dat een... Ja, daar begint het al. Ja. Nee, maar er zijn een aantal van dit soort teksten die dan in de Statenvertaling iets anders zijn. Dus de beste handschriften zeggen dat niet. Het maakt mij niet uit wie het geschreven heeft.
We zijn blij met de brief. En blijkbaar denken sommige mensen daar. Reden is om te denken dat het Timotheus.
Goed.
Van Italië, dat is ook wel grappig, hè? De Italianen of zo.
Ja, die worden nog. Nou, dat is er een misschien nog wel aardig om te noemen. Er is een iedereen kent Habakkuk 2 vers 4 natuurlijk, hè? Als ik dat roep, dan zeg je er meteen van, kijk, dat weet ik wel wat daar staat. De rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Hebben we hem bekend? Dat in Habakkuk.
Maar ik wist niet dat het in Habakkuk stond.
Ja, dat staat in Habakkuk. En het wordt vervolgens 3 keer geciteerd in het Nieuwe Testament. Romeinen. Wat nog meer, welk Bijbelboek nog meer? Voor de Bijbelvaste mensen.
Moet je nog een keer zeggen?
De rechtvaardige zal leven op grond van geloof. Hebreeën natuurlijk, dat ligt voor de hand. Ja, dat zal zeker moeten.
Ja.
En dan hebben we ook nog Galaten. Het wordt 3 keer geciteerd. Het grappige is dat die tekst in elk van de 3 brieven een ander accent heeft. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Als het gaat in de Romeinenbrief gaat het over de rechtvaardige. Accent op de rechtvaardige. Als het gaat om de Galatenbrief, dan gaat het over het geloof. En als het gaat geciteerd wordt in de Hebreeënbrief, gaat het over dat leven. Ik zal toelichten. De Romeinenbrief gaat over de rechtvaardiging op grond van het geloof. En dan wordt deze tekst geciteerd als een bewijs dat je op grond van geloof rechtvaardig wordt. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven, Romeinen 1. De Galatenbrief, dat gaat over de discussie tussen gerechtvaardigd uit geloof of gerechtvaardigd uit werken. En dan ligt het accent erop van kijk, in Habakkuk stond er al, de rechtvaardige zal op grond van geloof leven. En hier hebben we het in de Hebreeënbrief en daar ligt het accent op leven. En er wordt gezegd van kijk, als je nou rechtvaardig bent, als je nou geloof hebt, wat betekent dat voor de praktijk? Dat betekent dat je leven als het ware gekleurd wordt door die geloofsrelatie met de Heer Jezus Christus. En in Hebreeën 10, daar worden bijvoorbeeld de vervolgingen genoemd die de Hebreeën meemaken. Hebreeën 11 gaan we het hebben over die geloofsgetuigen die in de praktijk van alle dag hebben laten zien hoe het is om te leven als volgeling van de Heer Jezus. Dus dat is het aspect wat daar in Hebreeën 10, in dit geval vers 38, genoemd wordt. Mijn rechtvaardige zal op grond van geloof leven. Dat is uiteindelijk wat God wil wat wij doen. Nou, dit als algemene inleiding op de Hebreeën vooralsnog. Nog vragen, opmerkingen? Dan gaan we naar de eerste hoofdstukken. Nou, hoe Hebreeën begint, hè? Het is eigenlijk al een soort kanonskogel die afgevuurd wordt op de Hebreeën. Zo van, jullie klampen je vast aan het Oude Testament, aan al die gebruiken, aan het Jodendom. Maar vergelijk nou eens even wat er vroeger gebeurd is en wat er nu gebeurd is. Hebreeën 1 vers 1, God heeft gesproken inderdaad tot de vaderen, maar God heeft dat vele malen gedaan en op vele wijzen. Het was nodig, de ene was geweest en moest er nog een wijze komen en nog een keer en nog een keer. En nu heeft hij in het laatst van de dagen tot ons gesproken, 1 keer in de Zoon. En dat is het contrast. Dus al die veelheid van het Oude Testament versus de ene enkele openbaring van God in de Heer Jezus. En dan komen we er nu bij met dat laatste stukje van 1 vers 1. Ik weet niet hoe dat in de Statenvertaling staat. Maar in ieder geval, daar wordt heel vaak vertaald in de Zoon. God heeft in het laatst van deze dagen tot ons gesproken in de Zoon. Maar dat woordje dus staat er niet bij, er staat geen lidwoord bij. God heeft gesproken in Zoon. Wat is het verschil?
Hier staat door de Zoon.
Ja, door de Zoon. Kijk, het punt is, als je zegt door de Zoon of in de Zoon, dan is het God die als het ware een instrument zoekt om daar dwars doorheen te spreken, zoals God door een profeet sprak. God koos een profeet uit, die profeet kreeg zijn woorden en die woorden werden vervolgens doorgegeven aan de anderen. Maar als God in Zoon spreekt, het is geen Nederlands, maar het is het verschil, dan is het God zelf in zijn persoon van Zoon van God, dus één van de 3 personen van de Godheid, die naar de aarde is gekomen, die vlees geworden is, die hier geweest is en die gesproken heeft. Dus het is niet God die iemand gestuurd heeft met een boodschap. Het is God zelf die gekomen is in de persoon van de Heer Jezus. Dus niet middelijk door een derde, maar persoonlijk. In zijn eigen wezen is God verschenen. En dat kleurt meteen de hele Hebreeënbrief. En dat is eigenlijk de strekking die al die hoofdstukken doorgaat. Natuurlijk, die profeten waren fantastisch. Daar kan je veel van leren. Het waren godsmannen. Maar als je die profeten zet naast de Heer Jezus, ja, dan verschrompelen die profeten tot niets en dan blijft alleen de Heer Jezus over. Zoals op de berg van de verheerlijking, als Mozes en Elia daar verschijnen met de Heer Jezus. En dan klinkt de stem, hè, dit is mijn geliefde zoon, hoort hem. En dan zou je denken, van wie van de drie is dat dan? Maar dan zijn Mozes en Elia al lang vertrokken. Die verdwijnen op het moment dat God zich openbaart in de Heer Jezus Christus. Nou, dat is het begin, het eigenlijk majestueuze begin van deze Hebreeënbrief. En vers 2 en 3, dat ik weet niet of ik het vorige keer besproken heb, maar dat zijn dan zeven dingen die er staan over ja, wie de Heer Jezus is. En het bijzondere is dat het niet gaat om dingen die de Heer Jezus op aarde gedaan heeft of verdiend heeft, maar eigenlijk meer van zijn persoon. Wie de Heer Jezus als persoon is. Hij is bijvoorbeeld erfgenaam van alle dingen. Hij is de schepper van alle dingen. Hij is de uitstraling van de heerlijkheid van God en de afdruk van Gods wezen. Dat wil eigenlijk zeggen van wie de Heer Jezus is, dat is zo vereenzelvigd met God. God wordt kenbaar in de Heer Jezus Christus. En dit drukt het stempel dus ook weer op die hele brief. We hebben niet zomaar met van doen met, je had een priester in de tempel en nu is er een andere priester, de Heer Jezus. En zoek de twee verschillen of kijk wie het beste bevalt. Of de een doet het een en de ander is het ander en ze vullen elkaar aan. Nee, die profeten hebben gesproken, die priesters hebben gediend. Maar zodra de Heer Jezus erbij komt, dan verdwijnen al die anderen en wordt de schaduw vervangen door de werkelijkheid. Dat is de strekking van deze verzen en deze brief. En om dat duidelijk te maken aan de Hebreeën, wie de Heer Jezus is en hoe meer en verhevener hij is dan enig andere profeet, worden als het ware de belangrijkste figuren uit het Oude Testament, die worden één voor één genoemd en die worden vergeleken met de Heer Jezus. En dan is de conclusie, de Heer Jezus is meer dan die anderen. En hoofdstuk 1, wat is het thema van hoofdstuk 1 verder?
De engelen.
De Heer Jezus is meer dan de engelen. Er worden zeven citaten genoemd, vanaf vers 5 tot en met 14. Zeven citaten uit het Oude Testament. En de meeste van die citaten komen uit de psalmen. En dat zijn messiaanse psalmen. Daar worden teksten uit het Oude Testament, die messiaans zijn, dus die betrekking hebben op de Heer Jezus, die worden als bewijstekst gehanteerd om aan te geven dat de Heer Jezus ver verheven is boven engelen. Engelen zijn dienende geesten. Maar de Heer Jezus is de Heer van de engelen. Engelen die moeten God aanbidden. Maar dat geldt voor de Heer Jezus niet. Die moet aanbeden worden. Nou, allemaal van dat soort dingen worden hier in het eerste hoofdstuk genoemd. En eigenlijk gaat het nog wel een stuk verder. Want het gaat er niet alleen maar over van dat hij meer is dan de engelen. Maar het gaat er ook over dat hij de schepper is van de engelen. Dat God, hè, bijvoorbeeld in vers 10 staat dat, u Heer hebt in het begin de aarde gegrondvest. Dat is een messiaanse psalm, waarin het over de Messias gaat. En dan wordt tegen de Messias gezegd, u hebt de aarde gegrondvest. Dus u hebt ook de engelen gemaakt. Die tekst wordt toegepast op de Heer Jezus. Dus eigenlijk de heerlijkheid van de Heer Jezus die hier geschetst wordt, is niet alleen maar, je hebt een soort rangorde, je hebt profeten en engelen en wie is nou wie en wie is er hoger dan wie. Nee, de Heer Jezus wordt op het niveau van God zelf geplaatst. Het is niet een afgeleide van God of een boodschapper van God. Hij is God zelf. Punt. Dat is het begin van de Hebreeënbrief. Nou, dan komen we in hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2, daar wordt eigenlijk voortgeborduurd op dat thema, de Heer Jezus en de engelen. Maar er wordt een heel ander aspect benoemd. En er wordt eigenlijk de tegenwerping van Joodse christenen wordt behandeld. En die tegenwerping is van kijk, als de Heer Jezus nou hoger dan de engelen is, wat deed hij hier dan op aarde? Wat doet iemand die de Heer van de engelen is, hier op deze aarde? En dan is het antwoord, het is in vers 7, u hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, maar hem met heerlijkheid en eer gekroond. Die tekst uit Psalm 8, die wordt toegepast op de Heer Jezus Christus en er wordt gezegd van kijk, hij is God, maar hij is een tijd van zijn leven, heeft hij zijn goddelijke majesteit afgelegd en in plaats van de engelen te gebieden, is hij onderworpen geworden aan de engelen. En het was in de periode dat hij op aarde was als mens. Waarom? Om het verzoeningswerk te volbrengen. Het is een klein beetje wat je ook in Leviticus 16 vindt. Leviticus 16 is het hoofdstuk van Grote Verzoendag. En wat gebeurt op de Grote Verzoendag? De hoge priester, die loopt heel het jaar door in die prachtige kleren. En als je de hoge priester ziet, dan zie je onmiddellijk, dat is de hoge priester. Maar op de Grote Verzoendag legt hij die prachtige kleren af. En dan doet hij een wit linnen gewaad aan. Net als alle andere priesters. En dat is eigenlijk wat de Heer Jezus ook gedaan heeft. In de hemel is er geen vraag wie de Heer Jezus is. Maar toen is hij mens geworden. Hij heeft onder de mensen gewandeld. En kon je als het ware niet meer het verschil zien tussen de mens Jezus Christus en de andere mensen. Het was er wel, maar je zag het niet.
Is dit ook waarom Jezus verzocht werd in de woestijn om de engelen dus een opdracht te geven? Want hier staat hij werd minder, een weinig minder gemaakt. Dat zou dan dus, stel dat hij dat had gedaan, dan was je dus niet meer minder geweest dan de engelen. Kan dat daarin met elkaar
wat, de verzoeking van de woestijn, dat is een bijzondere gebeurtenis waarin, het wordt heel vaak gezegd van de Heer Jezus, die heeft daar een soort strijd geleverd in de woestijn. Er was de duivel tegen de Heer Jezus en het was spannend wat de uitkomst was, maar gelukkig de Heer Jezus heeft overwonnen. Dat is hoe het vaak ook verteld wordt in kinderbijbels en hoe heel veel christenen dat ook ervaren. Maar als je andere teksten ernaast leest, dan zie je dat de Heer Jezus niet alleen niet gezondigd heeft, maar ook niet kon zondigen. En iemand die niet kan zondigen, kan dus ook niet verzocht worden. Ja, kan wel verzocht worden, maar niet in de zin van dat als de duivel bij ons komt, dan heeft hij dat aanknopingspunt in ons hart van onze, noem het even erfzonde, onze zondige geaardheid. Maar toen hij bij de Heer Jezus kwam, in Johannes 16 zegt de Heer Jezus, de overste van de wereld die komt en hij vindt in mij niets. Wat je in de verzoeking van de woestijn vindt, is dat God eigenlijk zegt van oké, mijn plan is, Efeze 1, om de aarde onder één mens samen te brengen, om één hoofd te plaatsen. De eerste Adam werd in de meest geriefelijke, comfortabele omstandigheden geplaatst, het paradijs. En hij viel voor de Satan. Toen bracht God zijn laatste Adam, de tweede mens in de wereld. En die plaatste hij in de meest oncomfortabele omstandigheden in de woestijn. De slechtste setting om als het ware een verzoeking te doorstaan. En de Satan kwam en die droop af. Dus God liet daar als het ware zien van dit is mijn uitverkorene. En je kan hoog en laag springen. Hij is mijn zoon. Hij gaat het werk doen wat ik hem heb opgedragen.
Oké, dus het weinig minder dan de engelen betekent dus gewoon eigenlijk het lichamelijke deel dus. Hij kon honger lijden, hij kon ziek worden. Maar daarnaast was hij, kon hij dus niet zondigen.
Ja.
Maar engelen kunnen dat dus typisch wel.
Ook niet. Nou ja, ook niet, zeg ik dan. Ja. Ja. Het punt is dat in het Joodse denken had je een soort hiërarchie. En engelen stonden boven mensen. Je had mensen, engelen, God. En die hadden allemaal... Ik weet niet of engelen konden fietsen hoor, maar dat...
Ik denk wel als ze iets meer zijn dan mensen, ja.
Ja. Nee, maar... Het woordgebruik een weinig minder dan de engelen wil zeggen... Een korte tijd, gedurende zijn aardse leven, heeft hij zijn positie om engelen te gebieden. heeft hij afgelegd om mens te worden. En als mens ben je onder de engelen. En dat is eigenlijk wat...
Je gebiedt niet de engelen.
Je gebiedt niet de engelen, maar de engelen die staan boven je. En die zijn dan dienende geesten om... Ja. Staat er ook, dat God gestuurd heeft om je te ondersteunen.
Ja.
Nou, en eigenlijk is dat waar hoofdstuk 2 over gaat. Je zou ook kunnen zeggen, hoofdstuk 1 gaat over de Heer Jezus als God... Hoofdstuk 2 gaat over de Heer Jezus als mens. God hebben we net besproken, maar als mens, dat is dan het tweede aspect, dat de Heer Jezus ook echt mens geweest is. Er zijn in de begintijd van de kerk allerlei strijden geweest. En een van de strijden, de grote strijdpunten, dat was de Heer Jezus nou God of was hij nou mens? En dan werd het heel vaak tegen elkaar uitgespeeld. Ja, de Heer Jezus was God en dan kan hij geen mens zijn. Hoe kan God nou mens zijn? Dus hij deed zich voor als mens, maar hij was niet echt mens. Ja, hij was gewoon God al die tijd. Is niet wat in de Bijbel staat. Die zegt, de Heer Jezus was echt mens. Had je een andere stroming, die zei van nee, de Heer Jezus was echt mens. Hij was dan goddelijk in de zin dat hij meer mens was, een beter mens dan alle andere mensen. Hij kon bijvoorbeeld niet of minder goed zondigen, wordt dan gezegd. Maar God was die ook niet. Dat is een beetje wat Jehovah's getuigen vandaag nog zeggen. Hij is een God. Hij is bijzonder, maar hij is niet God. Ook dat zegt de Bijbel niet. De Bijbel zegt, de Heer Jezus is God, 100% God. En hij is tegelijkertijd 100% mens geworden. En het bijzondere is nu de Heer Jezus in de hemel is hij en God en mens. Die mensheid heeft hij niet meer afgelegd. Sommige mensen denken dat. Maar hij is als mens naar de hemel gegaan. En als mens is hij ook de middelaar tussen God en mensen. Hij is God, maar hij is ook mens. 100% God, 100% mens. En dat maakt ook dat de Heer Jezus ons begrijpt en ons kan leiden. Onze voorloper is, wat de Hebreeënbrief zegt. Omdat hij als mens geleefd heeft laten zien hoe je... tot eer van God kan leven, wat het inhoudt om God te dienen. En tegelijkertijd is hij God. Dus hij kan ons als het ware ook in dat heiligdom brengen tot voor de troon van God, want daar mag hij komen, omdat hij God is. Een hoge priester kon tot het gordijn komen, tot het voorhangsel, en dan stopte het. Dus eigenlijk had je daar net niets aan. Want je kwam niet op de plek waar je moest zijn. Maar de Heer Jezus zegt, door het voorhangsel heen. Dus dat is Hebreeën. Waar het over gaat. Nou, dan die teksten in Hebreeën 2, we kunnen het niet allemaal overdoen. Maar die laatste versen, daar wordt een voorschot genomen, vers 17 en 18. Op dat priesterschap van de Heer Jezus Christus. En in vers 17, er zijn de twee taken van de priester, die je daar eigenlijk al terugvindt. En die vind je later in de Hebreeënbrief uitgebreider terug. Hebreeën 2, vers 17. Hij moest zijn broeders gelijk worden, dus hij moest mens worden. Opdat hij een barmhartig en trouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Let op, als je priester bent, dan heb je een taak die God betreft. En je moet aan Gods eisen voldoen. En een priester die alleen maar heel goed de mensen tevreden kan houden, en dat doet wat de mensen willen, is allemaal mooi, daar heb je niks aan. Die gaat je nooit bemiddelen tussen God en mensen. Maar de Heer Jezus was barmhartig en trouw in de dingen die God betreffen. En de eerste taak van de hoge priester om voor de zonden van het volk verzoening te doen. Komt terug in Hebreeën 7 en Hebreeën 9. Grote verzoendag. De Heer Jezus is de echte hoge priester die eens voor altijd, niet elk jaar en niet deels en niet eerst voor zijn eigen zonde en alles wat later nog uitgelegd wordt. Maar eens voor altijd verzoening gebracht heeft voor onze zonden. En dan vers 18, de tweede taak van de hoge priester. Die andere 364 dagen, als hij dan zijn mooie kleren aan had. Wat was dan de taak van de hoge priester?
Ja, mensen helpen.
De mensen, het volk, vertegenwoordigen bij God. En de mensen de boodschap van God doorgeven. Dus eigenlijk bemiddelen tussen God en mensen. Nou, dat is de taak van de Heer Jezus, mag ik het zo zeggen, sinds Golgotha, sinds de hemelvaart. Nu de Heer Jezus in de hemel is, heeft hij niet meer die menselijke gestalte, dat witte kleed aan, want het verzoeningswerk is volbracht. Maar nu heeft hij als het ware die mooie priesterkleden aan. Dat hij die stenen die Israël voorstellen, op zijn schouders draagt en op zijn hart draagt, zoals die priester in het Oude Testament, zo vertegenwoordigt de Heer Jezus ons. Dat staat er ook, want waarin hij zelf geleden heeft, vers 18, toen hij verzocht werd, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. De hoge priester die in het heiligdom is en mee kan leven met ons, ons leven, ons lijden, onze worstelingen, omdat hij zelf mens is geweest. Nou, die beide taken die komen dan later nog weer terug in de brief. Dat is dus hoofdstuk 1 en 2. Het zou bekend moeten voorkomen voor diegenen die vaker geweest zijn. Dan komen we bij hoofdstuk 3 en 4 en eigenlijk ook 5. In hoofdstuk 3 hebben we nog zoiets. We hebben dus de Heer Jezus gehad, hoger dan de engelen. En eigenlijk ook hoger dan de mensen, want hij is de mens die verheerlijkt is, Hebreeën 2. En nu pakt hij nog eens een paar willekeurige mensen. Bijvoorbeeld Mozes. Laten we Mozes even nemen. De grote leider van, van Israël. Natuurlijk een voorvechter van het volk. Stond heel hoog aangeschreven. Maar die eerste versen die zeggen eigenlijk van jongens, we hebben Mozes wel. En die werd heel erg geëerd in zijn huis. Maar de Heer Jezus heeft een veel mooier huis dan Mozes. Mozes kwam niet verder dan die arme tierige tent in de woestijn. En het huis van de Heer Jezus is een tempel in de hemel. En daarom staat in 3 vers 1 ook, daarom heilige broeders, deelgenoten van de hemelse roeping, beschouwt de apostel en hoge priester van onze belijdenis. En het gaat dan niet over Mozes, dat gaat dan over de Heer Jezus. Hij was apostel. Apostel is een gezant. Is iemand die namens God leidt en leiding geeft. Dat is eigenlijk Mozes in het Oude Testament. Hoge priester is iemand die bemiddelt. Is Aaron. In het Oude Testament waren die twee functies gescheiden. Je had niet één persoon die beide was. Het koningschap en het priesterschap, dat waren verschillende ambten. Bij de Heer Jezus vallen ze samen. Koningschap en priesterschap. Komen we zo in Hebreeën 7 nog wel tegen. En dan derde vers. Deze is zoveel grote heerlijkheid waard geacht dan Mozes. Als hij die het huis gebouwd heeft, grote eer heeft dan het huis. Nou, ook dat is interessant. Hier wordt verwezen. Weet iemand waar het naar verwezen wordt? Hij die het huis gebouwd heeft, grote eer heeft dan het huis. Die wordt verwezen naar de tabernakel. Aaron en Mozes, Aaron diende in de tabernakel. Mozes die ontmoette daar God, nummer 12. Maar de tabernakel was gemaakt naar het plan dat God hem op de berg had getoond. Exodus 24. En hier zegt de schrijver eigenlijk van kijk, Mozes diende in het huis. Maar zelfs die tabernakel waar Mozes in diende, die was ontworpen door de Heer Jezus. Want die had Mozes dat op de berg uitgelegd. En als je daar moet kijken, wie is er nou belangrijker? Degene die een taak mag vervullen in een heel mooi huis, of degene die het huis bedacht heeft en de Heer van dat huis is? Dat is eigenlijk het argument wat hier staat. Nou, dan het volgende stuk vanaf vers 7. Ja, dat is ook een moeilijk gedeelte. Maar eigenlijk is de boodschap daarvan, er is nog een persoon in het Oude Testament die heel belangrijk is. En dat is Jozua. En hier wordt de reis door de woestijn, die wordt als voorbeeld genomen voor de Israëlieten. En die wordt vergeleken met de, ja, mag ik het zo ouderwets zeggen, de christenreizen naar de eeuwigheid. Jullie kennen dat boek? Van meneer Bunyan. Ja. Dus naast de Bijbel het meest gelezen boek. Ik denk tot 100 jaar geleden. En nu heb je heel veel andere boeken inmiddels. Behalve de Bijbel.
Ik heb de uitvinding van 1890. Oh, ongelooflijk. Heel mooi.
Dat was zo grappig. We waren in de Refobaptisten. Een paar weken geleden.
De
Refobaps. Refobaps in Urk. Dan waren we een keertje aan het kijken. En dat was het begin van het jaar. En er waren, werden de kinderen die naar de middelbare school gingen, moesten naar voren komen. En die werden met ze gebeden, kregen een tekst mee. Dat was op zich heel mooi. Maar die hadden mogen kiezen, blijkbaar die kinderen of die ouders, wat ze kregen. Ze mochten kiezen tussen een Bijbel, een dagboek of de Christenreizen. Nou. Dus sommigen kregen de Christenreizen. Dat is, in sommige reformatorische streken is dat nog populair. Ja. Ja. Wie heeft alles gelezen? Ja, behalve jij dan? Verder niemand?
Ja, ik heb nog.
Ja.
Ja. En de Christenreizen heb ik ook gelezen.
Ja, dat is het vervolg. Ja. Nee. Nee.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb de titel wel eens gehoord. Ik zeg, ik heb wel de negen hut van Anton gelezen.
Oh ja, nee.
Zo klinkt dat weer niet gelezen.
Ja.
Christenreis.
Naar de eeuwigheid. Ja. Ja, hij heeft daar in feite allerlei teksten in de Bijbel vertaald naar een, ja, hoe je door het leven wandelt. En ja, dat is wel heel mooi. De Christenreis naar de eeuwigheid. Ik heb hem vroeger ook gehad, maar het is een van de boeken die ik ooit weggedaan heb.
Ja.
Ja. Goed.
En in de Reformatorische kring werden al die Baptisten predikanten gelezen, hè?
Ja.
Dat is ongelooflijk. Ik heb een boek van Spurgeon wel gepredikt.
Ja.
Ooit, ja. Al die boeken werden gelezen.
Ja.
Dat is zo gek, want mijn moeder noemde ze de overdovers. Dat zijn overdovers. Ze lazen alle boeken.
Maar ja, als je die preken leest, die zijn prachtig. Van Spurgeon en dat soort opwekkingspredikers. Ja.
Ja. Met de Revo, is dat die van die voorganger? Gaat die daar ook in?
Oscar Noah.
Ja,
die komt er
ook.
Ja, hij is een van de mensen die geholpen heeft, denk ik, om die gemeente te ontwikkelen.
Ja, precies.
Ja.
Maar goed, even terug naar Hebreeën. Nou, wat je hier in dit hoofdstuk ook al begint te zien, is 1 en 2, dat ging dan heel erg over de Heer Jezus. Maar dat eigenlijk de schrijver steeds meer gaat, ja, glimpjes laat zien van hoe bijzonder het is om christen te zijn. In tegenstelling tot, ja, Israëliet en in het Jodendom. Bijvoorbeeld 3 vers 1. Heilige broeders, die wordt niet zomaar broeder genoemd, maar broeders en zusters die gekenmerkt worden door heiliging, dus afzondering, toewijding aan God. En dan staat er deelgenoten van de hemelse roeping. Dat betekent dus dat God ons roept vanuit de hemel tot de hemel. En dat het kenmerk van christen zijn is dat je iets met de hemel hebt. Je zou kunnen zeggen, als Israëliet had je iets met de aarde, heel in het bijzonder met een berg, Sion, Jeruzalem, tempel. Maar als christen hebben wij iets met de hemel. Het thema komt terug in Hebreeën 12. Dan wordt de Sinaï afgezet tegen het hemelse Jeruzalem. En vers 14 bijvoorbeeld. Daar staat, wij zijn metgezellen van Christus geworden. Dat wil zeggen dat wij, als het ware, als de Heer Jezus een geloofsweg op aarde gegaan is, dat wij samen met de Heer Jezus, achter de Heer Jezus aan, die geloofsweg gaan. We zijn niet alleen maar toeschouwers, zoals in een tempel. Wij zijn deelnemer aan deze geloofsweg. Nou, Hebreeën 4, de kerntekst eigenlijk is daarvan. De Israëlieten, ja, die zijn allemaal niet de rust ingegaan. Dat wil zoveel zeggen van, ze hebben geploeterd in de woestijn. En dan komen ze in het beloofde land. En vervolgens dan lees je in Psalm 95... heden, als u zijn stem hoort, verhardt u niet. En er staat erachter in vers 8, als Jozua hen in de rust gebracht had, zou hij daarna niet over een andere dag gesproken hebben. Dus die teksten die ervoor staan, dat God via David gesproken heeft over de toekomst. En ook die versen 5 en 6, dat er dus een rust, een belofte van rust overblijft. Een beetje ingewikkeld argument. Maar eigenlijk wat de schrijver zegt van, kijk, Jozua heeft de Israëlieten uit Egypte gebracht, Mozes dan, maar Jozua heeft ze dan het beloofde land gebracht. Dan zou je denken, daar waren ze aan hun eindbestemming, waren ze bij de tempel, daar hadden ze alles. Maar dan lees je later in de psalmen dat nog niet de rust is die God bedoeld heeft. Nou zegt hij, er blijft dus een rust over voor het volk van God, een sabbatsrust. Die is niet vervuld in het Oude Testament, die wordt vervuld door diegene die meer is dan Jozua, de Heer Jezus. Vers 9 en 10. Dan komen we bij die versen 14 en verder, in hoofdstuk 4. Daar wij nu een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus de Zoon van God. Die versen zijn heel bekend, is nog heel erg mooi. Maar eigenlijk is dit de kern van de brief. Kijk, je hebt in het Jodendom, in die tijd, was nog voor de verwoesting van de tempel, toen had je tempeldienst. Vandaag de dag is het Jodendom, heeft geen tempel meer, is het gericht op de Tora, op de gebruiken, op noem maar op. Maar er is geen offerdienst meer, in die tijd nog wel. En dan zegt de schrijver van let nou op, want in Jeruzalem gebeurt wel van alles, dat is de schaduw. Maar wij hebben een echte hoge priester. Een hoge priester die met kop en schouders boven die hoge priester hier in Jeruzalem uitsteekt. Nou, je hoeft maar te lezen natuurlijk van een eerdere hoge priester, een Caiaphas of een Annas. Dan denk je ook van ja, dat is niet zo moeilijk. Maar de Heer Jezus is onze enige echte grote hoge priester. Het is wel interessant. Hier wordt hij in vers 14 de grote hoge priester genoemd. In het Oude Testament wordt gesproken over de hoge priester of de grote priester. Maar de grote hoge priester is eigenlijk dubbelop. En dat geeft dus aan dat hij wel heel bijzondere hoge priester is die andere hoge priesters overtreft. En wie is die hoge priester dan? Nou ja, dat is degene die de hemelen is doorgegaan. Dat is dus iemand die op aarde geleefd heeft, hoofdstuk 2. Die ons de weg gewezen heeft, hoofdstuk 3 en 4. Maar vervolgens naar de hemel gegaan is, de hemelen is doorgegaan. De verschillende hemelen die men in het Jodendom dan onderkende. En hij is verschenen tot bij de troon van God. En die hoge priester, dat is Jezus, de naam van de mens die hier op aarde geleefd heeft. De Zoon van God. Tegelijkertijd God de Zoon zelf. Dus die dubbeling God en mens, die zit hier eigenlijk al in dit vers besloten. Ja, dan komen een van die praktische lessen hier in de brief. Dat als de Heer Jezus daar in de hemel is, dan mogen wij tot hem naderen. Dan zijn wij als priesters, omdat wij, dat is Hebreeën 3 het begin, het huis van Christus zijn, Hebreeën 3 vers 6. Het huis van de hoge priester, dat zijn de priesters. Dus dan mogen wij, omdat wij priester zijn, tot hem naderen in de hemel en leidt hij ons naar de troon van genade. Wordt later ook nog uitgewerkt in hoofdstuk 10, hoe dat dan gaat en wat het dan is. Maar eigenlijk staat er van omdat wij die binding hebben met hem, omdat wij verbonden zijn met Jezus Christus, zijn we niet alleen maar toeschouwer in de tempel van Jeruzalem, maar zijn wij priester geworden van een hemels heiligdom. En mogen wij in Christus tot de troon van God zelf naderen. En dat mogen we met vrijmoedigheid doen, vers 16. Opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden tot hulp op de juiste tijd. En daar wordt weer die verbinding gelegd tussen dat wat we in het hemelse heiligdom doen en het leven van alle dag. De geloofstrijd, de moeite, de vragen, de twijfels, noem maar op. En hier zegt de schrijver eigenlijk van kijk, bij de Heer Jezus kunnen we terecht en dan ontvangen we barmhartigheid en genade. Kracht voor alle dag om vandaag het leven hier op aarde als christen te leven, doordat wij verbonden zijn met onze hoge priester in de hemel. Nou dan hoofdstuk 5. Daar wordt vers 5 vers 1 tot 10, daar wordt eigenlijk nog eens een verschil gelegd. Dat wordt later nog uitgewerkt in hoofdstuk 7. Tussen het priesterschap van de Heer Jezus en het priesterschap van Aaron. We hebben al een aantal mensen gehad die de Heer Jezus overstijgt. Mozes, Jozua en nu is Aaron de klos. En nu wordt er eigenlijk gezegd van Aaron, hij is door God geroepen en hij heeft alles en nog wat gedaan. Maar ja, hij is toch maar een priester in vers 3 die met zwakheid omvangen is. En dat merk je bijvoorbeeld, voordat die hoge priester in het Oude Testament tot God kon naderen, moest hij eerst voor zijn eigen zonden een offer brengen. Nou, wat heb je nou als een hoge priester? Kijk, zegt de schrijver dan ook, als je dat vergelijkt, dan heb je met de Heer Jezus heel wat beters. Die hoefde niet voor zijn eigen zonden een offer te brengen. Want hij was zonder zonde. Het trouwens, dat staat in het vorige hoofdstuk in 4 vers 15. Hij is in alle dingen verzocht, net zoals wij, verzoeken in de woestijn, met uitzondering van de zonde. Die zonde inwendig had hij niet. Het is wat verteld wordt door de engel aan de Heer Jezus, het heilige dat uit u geboren wordt. De Heer Jezus is doordat hij door de Heilige Geest verwekt is, niet behept met wat wij hebben erfzonde. Het is niet alleen iemand die niet kon zondigen, maar iemand die niet gezondigd heeft. Heel belangrijk, essentie van het christelijk geloof. 1 Petrus 2, daar staat dat hij niet gezondigd heeft. 2 Korinthe 5 vers 21 staat dat hij de zonde niet kende. Dus die zonde niet in zijn hart had, die oude mens. Nou, die eerste verse van hoofdstuk 5, daar wordt Aaron, de priesterdienst van Aaron, vergeleken met de Heer Jezus Christus. En dan staat er in dat laatste vers, door God begroet als hoge priester naar de orde van Melchizedek. Nou, daar komen we zo in hoofdstuk 7 nog op terug, wat dat dan is. Maar eigenlijk zegt dat, van het priesterschap van de Heer Jezus is zoveel meer en zoveel hoger dan het priesterschap van Aaron. Ja, als je die twee moet vergelijken, als je zou moeten kiezen, mogen kiezen, tussen het Jodendom en het Christendom, dan heb je een fantastische priester Aaron. En een nog veel fantastischer en nog veel goddelijker en mooiere en volmaaktere priester naar het model van Melchizedek. Wie ga je dan kiezen? En dan komt er een stukje tussendoor, hoofdstuk 5 vers 11 tot en met hoofdstuk 6. Dat is een praktisch gedeelte. En een van de dingen is eigenlijk dat de schrijver zegt van kijk, nu komen we bij Melchizedek. Ja, en nu wordt het wel een beetje ingewikkeld. Ik wil zo meteen Leviticus 16 gaan uitleggen in hoofdstuk 9. Maar dan kan ik eigenlijk alleen maar spreken tot mensen die hun zinnen hebben geoefend om dit soort dingen te verstaan. En nu moet ik tegen jullie zeggen dat jullie wel heel lang al tot geloof gekomen zijn. Maar dat je toch wel traag geworden bent. Eigenlijk had je al volwassen moeten zijn. Maar ik kan me deze boodschap maar heel moeilijk kwijt bij jullie. Naar de tijd gerekend hadden jullie leraars moeten zijn. Maar vast voedsel kunnen jullie niet verdragen. En ik moet eigenlijk nog melk aan jullie geven. Dat is een soort verwijt hè, wat hierin zit. En, soms vraag ik me wel eens af als we de christenheid vandaag de dag zo'n tekst voorhouden. Maar je wordt waarschijnlijk glazig teruggekeken. Maar dit is wel een van de problemen. Hosea zegt, mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis. En natuurlijk, kennis telt, het is maar de helft. Je hebt ook beleving en een praktische wijsheid. Maar kennis, begrijpen wat in de Bijbel staat, wat Gods principes zijn, hoe dat in je, wat God bedoelt, het plan van God, dat is zo belangrijk. Dat is het fundament waarop je praktisch christen zijn kunt bouwen. Romeinen 12 staat niet in Romeinen 1. Romeinen 12, wat is het om te leven als een rechtvaardige? Dan moet je eerst weten, wat is rechtvaardiging van het geloof? 1 tot en met 8. Hier ook, om te leven door het geloof, Hebreeën 11, is niet Hebreeën 1. Zouden wij wel willen. Nee, het begint met wie is de Heer Jezus? Wat heeft hij voor ons gedaan? Wat houdt het in om bij hem te horen? En dan in hoofdstuk 11, dan ga je snappen van hoe werkt dat dan uit in je praktische geloofsleven? En wat verandert dat? En wat doet dat dan? Als je een werkelijkheid hebt in de hemel, in dat heiligdom, die je niet met je aardse ogen ziet, maar wel met je oog van je geloof, hoe verandert dat dan je dagelijkse leven als christen? Dat is Hebreeën 11. Ja. Nou, hier is dat dan, wat er in vers 13 staat. Ieder die melk gebruikt is onervaren in het woord van de gerechtigheid als een kleinkind. Maar het vaste voedsel is voor volwassenen die door de gewoonte hun zinnen geoefend hebben om zowel het goede als het kwade te onderscheiden. Hier staat dus dat je er iets voor moet doen. Je moet je zinnen oefenen, dus je moet leren. Als een baby opgroeit, dan moet hij leren om vast voedsel te verwerken. Maar dat doe je ook door gewoonte. Gewoonte om elke dag ermee bezig te zijn. Zoals de Heer Jezus naar zijn gewoonte naar de synagoge ging en ook bad en noem maar op. Dus gewoonten kunnen ook helpen in het opgroeien. Net als dat je op school dag in dag uit rekenles krijgt. En op een gegeven moment kan je rekenen, kan je optellen en aftrekken. Dat heb je dan zo vaak gedaan, dat je het automatisch doet. Hetzelfde geldt voor veel dingen. Als je je vaak met de Bijbel bezig bent, dan ga je ook denken in de kaders zoals God die in de Bijbel heeft neergelegd. Dat vraagt oefening, geestelijke oefening, gewoonte, een vast principe in je leven maken dat je daarop richt. Goed, hoofdstuk 6. Beetje een moeilijk hoofdstuk, omdat daar een aantal dingen staan over mensen die, vers 4 en 5, die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse gaven geproefd hebben, deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn, en het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd hebben, en die afgevallen zijn, dat die niet nog eens tot bekering vernieuwd kunnen worden, daar ze voor zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk de schande maken. Wat hier niet staat, is dat je als christen elke dag maar in angst en zorg moet zijn van ach, ik moet het geloof vasthouden, want als ik een dag mij er niet op richt, en dan ben ik van het geloof afgevallen en dan kan ik nooit meer opnieuw tot bekering komen. Dat staat hier dus niet. Wat staat hier wel? Hier gaat het natuurlijk over die achtergrond van de Joodse christenen. Die mensen die uit het Jodendom tot geloof gekomen waren. Die de Heer Jezus hadden aangenomen. Die gezien hadden dat hoe het Joodse volk de Heer Jezus kruisigde, ze eigenlijk hun Messias hadden gekruisigd. Ze hadden dat ingezien, ze hebben de Heer Jezus aangenomen. En nu zeggen ze van ja, maar ik mis toch die tempel en ik mis toch die offerdienst en eigenlijk wil ik terug naar het Jodendom. Dan voegen ze zich eigenlijk opnieuw af, ze keren zich af van de Heer Jezus en ze voegen zich opnieuw bij het volk wat bij het kruis stond en zegt kruisig hem. Dat is wat hier staat. Het zijn mensen die als het ware een paar stappen richting het geloof gedaan hebben, die de Heer Jezus niet echt kennen, maar halverwege zijn omgedraaid en teruggegaan. Een voorbeeld van iemand voor wie dit geldt is bijvoorbeeld Judas. Alles wat hier staat is op Judas van toepassing. Maar Judas was geen gelovige. Nee, hij was geen christen. Maar wat hier staat, hij is verlicht geweest. Het licht van God scheen op. Hij heeft van de hemelse gaven geproefd. Geproefd is niet eten. In het begin stond eten, hè? Die dat vaste voedsel tot je neemt. Dus proeven, een beetje snuffelen, een beetje meelopen. Hij was deelgenoot van de Heilige Geest. Hij was uitgezonden met de andere discipelen. Hij heeft wonderen gedaan in de naam van de Heer Jezus. Hij heeft het goede woord van God en de krachten van een toekomstige eeuw geproefd. Judas heeft daarin meegedaan. En aan het eind van het leven zegt hij van nou, dit is toch niet voor mij. En hij heeft voor 30 zilverstukken zijn meester verraden. Dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Nou, de context is voor Joden. Je kan het toepassen op mensen die als het ware heel dicht bij het geloof geweest zijn, het allemaal doorwrocht en begrepen hebben, en dan heel bewust de keus maken van, nee, ik... En afsferen. Dan zijn ze nooit, zeg je dan, om het andere bijbelgedeelte te zeggen, ben je nooit wedergeboren? Want als je wedergeboren bent, ja, dan doe je dat niet. Wij kunnen dat natuurlijk heel moeilijk onderscheiden. Ben je wedergeboren en ben je val je af en roept God je later weer terug? Of ben je nooit wedergeboren geweest? Want wij kunnen niet in harten kijken. Maar dat is wat hier de context van is. En daarbij is het natuurlijk ook zo van ja, wat in Hebreeën 4 staat. Gods woord snijdt door merg en been, zo gezegd. Die maakt dingen helder. Maar wij hebben dat niet. Wij hebben niet het inzicht van God. Het is God die dat wel weet. En wij moeten dat ook aan hem overlaten. Maar de boodschap is vooral heel ernstig. Als je weet wie de Heer Jezus is. En dan toch zegt, ja, dat is mooi, fantastisch. Hij is aan de God gestuurd. Hij is aan het kruis gegaan voor mijn zonde. Maar eigenlijk heb ik hem niet nodig. Eigenlijk wil ik toch liever in de speeltuin van de tempel leven. En mijn eigen wereld.
Dus het thema van dit hoofdstuk is Joden die Jezus wel kennen, maar eigenlijk niks ermee willen.
Het thema is Joden die de Heer Jezus hebben leren kennen, ja. Een stukje meegelopen zijn, ja. En dachten van nou fantastisch, nu begrijp ik het, ja. Maar niet de Heer Jezus hebben leren kennen zoals die echt is. Ja. En vervolgens zich toch weer omgedraaid hebben en teruggegaan zijn.
En zo zijn er ook christenen die de Heer Jezus gevolgd hebben en zich helemaal in het Jodendom verdiepen en dan
de Heer Jezus weer afsferen.
Ja, dat komt er bijna dichtbij, hè?
Ja. Ja, ik las laatst zo'n stuk in de krant. In het Nederlands Dagblad stond zo'n man. Hij was voorganger geweest zelfs in Dordrecht. En nu was die Joods. En dan wist hij niet meer waar hij met die Heer Jezus aan moest.
Ja, dat hoor je dus
wel eens. Ja. Maar ik heb hem gedaan. Ja. Nou, volgens mij heb je hem dan niet echt gekend. En waar heb je dan gepredikt?
Kijk, aan de ene kant is de genade van God zo groot. God, de macht van God, die kan ook zo iemand nog tot zich trekken.
Absoluut.
Maar menselijk gesproken, wat voor evangelie kan je zo iemand nou nog vertellen? Want alles wat je vertelt, kent hij al. En hij heeft gezegd, ja, maar nee, dat is niet voor mij.
Ja.
Wat moet je dan nog meer vertellen aan evangelie? Dus dat is...
deze was er helemaal niet zo, want die had het nu helemaal gevonden. Want hij was altijd op zoek geweest en nu had hij het helemaal gevonden.
Ja.
Wat had hij nu gevonden dan?
Ja, de rituelen allemaal.
Dat hij zelf kan verdienen.
Nou, dat denk ik, maar ja, dat stond er dan nog niet letterlijk.
Dat ga je nog bedenken, hè? Dat ben je zelf in de
Ja,
dat is toch iets meer dan dat. Kijk, van Joden kan je het je nog een beetje voorstellen. Ja, niet, maar als je echt de Heer Jezus hebt leren kennen, maar dat zij die bedekking hebben, heeft dat hier nog mee te maken?
Nou, dit zijn juist christenen van wie die bedekking dus een beetje weggenomen is, omdat ze het wel aangenomen hebben in het begin.
Ja. Dus dat ze eerst het aannamen en toen weer afwezen.
Ja.
Ze kropen weer onder de bedekking.
En dat noemen ze het ook sommigen dan tegen de Heilige Geest, toch? Afweren weer van het geloof.
Nou, dat is nog net weer wat anders. Want dat is wat in Matteüs 12 staat. En dat is wat de fariseeën deden. En dat is het werk van de Heilige Geest toeschrijven aan Beelzebul. Dat hadden de fariseeën daar gedaan. Door Beelzebul, de overste van de boze geesten, drijft hij deze demonen uit. En dan wordt er gesproken over de zonde tegen de Heilige Geest. Want elke zonde is een zonde tegen de Heilige Geest. Net zo goed als die een zonde tegen de Vader en tegen de Zoon is. Maar er staat de lastering van de Geest. Daar gaat het om. Dat wordt niet vergeven. Ja. En dat is eigenlijk dat je het werk van de Heer Jezus in de kracht van de Heilige Geest toeschrijft aan de duivel.
Ja.
Dat deden die Joodse leiders. En zodra je als het ware twijfelt, zou God mij nog vergeven? Ja, dan weet je al dat God het je kan vergeven. Want het feit dat je dat zoeken en die hunkering hebt, is een bewijs dat je niet zo verhard bent door God dat je hart van steen is. Ja. We moeten nog Hebreeën 7 doen. We kunnen het ook volgende keer meepakken met hoofdstuk 8. Dat is misschien nog wel beter. We zijn nu al meer dan een uur bezig. Dus dan zou ik willen zeggen dat we eindigen met het slot van hoofdstuk 6. Daar wordt weer verwezen naar de Heer Jezus Christus. Vers 18 halverwege. We hebben een sterke vertroosting. Wij die de toevlucht hebben om de voorgestelde hoop aan te grijpen. Er wordt dus gezegd, wij hebben een hoop op God, op genade, op barmhartigheid, die mensen die halverwege gekomen zijn en toen teruggegaan zijn naar het Jodendom niet hebben. En die hoop is verbonden met de persoon van de Heer Jezus Christus. Want die hoop, die zit in het heiligdom. Die hoop is de Heer Jezus Christus. Er staat er namelijk in vers 19, deze hebben wij als een anker van de ziel. En daar komt het trouwens vandaan dat de hoop, de christelijke hoop, het beeld van een anker heeft op preekstoelen. Bij ons geloof ik ook. Dat zeker en vast is. En dat ingaat tot binnen het voorhangsel. En hoe is die hoop daar in het voorhangsel? Waar Jezus als voorloper ons is voorgegaan. Voor ons is ingegaan. Dus het feit dat wij hoop hebben op genade, op herstel, op toegang. Dat wij straks ook zelf God zullen ontmoeten. Dat de weg via Christus, via het christendom, niet eindigt bij een gordijn, maar bij God. Het jodendom eindigt er bij een gordijn, maar het christendom eindigt bij God. Het bewijs is dat de Heer Jezus door het voorhangsel heen tot God gegaan is, in de hemel. En dat Hij onze voorloper is. We zijn zijn metgezellen, we horen bij zijn huis, we zijn zijn priesterfamilie. Dus wij gaan, als het ware, met Hem, komen eens, letterlijk, voor die troon van God te staan. Dat is onze hoop. En vervolgens gaat hij dat uitleggen, want de Heer Jezus is niet alleen een priester naar de orde van Aaron, maar een priester naar de orde van Melchizedek. En Melchizedek was een iemand die een priester was en een koning tegelijk. Dus het is een priester die tegelijkertijd als koning rechten zal uitoefenen. En dat is het priesterschap van de Heer Jezus Christus. Het is een koninklijk priesterschap of een priesterlijk koningschap. Hij is priester, maar straks zal hij ook de aarde aan zich onderwerpen en over de aarde gaan regeren. En dat is het thema van hoofdstuk 7 en dat pakken we dan volgende keer op. Goed.